cold nuts, especially the blackest out. Moeten wij ook geven aan mensen die geen behouden hebben? Dus iemand heeft u aangedaan en heeft daar geen behouden van, moet je die persoon vergeven? We gaan het daarover hebben. Nu, als we al de Bijbel zouden openen, of we kunnen ook op het blad verder lezen. Maar degene die dan natuurlijk kiezen, zou ik ook even wachten. Op Lucas, op 17, vers 3 tot 4. Daar staat, zie toe op jezelf. Indien je broeder zondigt, bestraf hem. En indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij 7 maal per dag tegen u zondigt, en 7 maal tot u terugkomt en zegt, ik heb berouw, zult jij het hem vergeven. Jezus noemt hier de voorwaarde, indien iemand berouw heeft. Indien iemand zegt dat hij berouw heeft, dan moeten wij vergeven. Dat impliceert dat zolang iemand geen berouw toont, hij niet vergeven kan worden en dat anderen hem op zijn zonde moeten wijzen. Als we bijvoorbeeld in Matthäus hoofdstuk 18 kijken. Matthäus hoofdstuk 18 vers 15 tot 17. Lezen we, indien uw broeder zondigt, ga je heen, bestraf hem onder 4 ogen. Indien hij naar u luistert, heb jij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog 1 of 2 met u mede, opdat op de verklaring van 2 getuigen of van 3 elke zaak vaststaat. Indien hij naar hem niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zei hij u als de heide en de tollenaar. En een Leviticus, hoofdstuk 19, vers 17 lezen we. Gij zult uw broeder niet in uw hart haten. Openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig zijn en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer. Als we, natuurlijk is dat moeilijk om dat zo in de mond te nemen, omdat iedereen daar misschien een ander gedacht over heeft, of iedereen meteen denkt. Als je zegt dat jij je vijand of de persoon die geen brood toont niet vergeet, dat je dan aan die lief hebt. Maar is dat zo? En dus daarmee dat we eigenlijk ook naar de woorden van Jezus moeten kijken. Van wat leert Jezus ons over hoe dat wij zo iemand moeten behandelen? En nou, we gaan veel teksten tegenkomen, maar ik ben geen enkele tekst tegengekomen waar dat Jezus zegt dat u vijanden niet vergeven. Dat is wel iets om over na te denken. Hij zegt wel, vergeld het kwade niet. Hij zegt ook, toon de ander de wang. Hij zegt ook, ga de extra mijl. Heb niet alleen uw naaste, maar ook uw vijand lief. Bid ook voor wie je slecht behandelt. Voor wie u slecht behandelt. Niet dat jij degene bent die slecht behandelt. In Matthäus hoofdstuk 5, vers 38 tot 44 lezen we, en dat staat op het blad. Je hebt gehoord dat er gezegd is, oor om oor en tand om tand, maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wil iemand met u resten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. En zal iemand u voor een mijl treffen, ga er 2 met hem. geeft hem die van u vraagt en wijst hem niet af, die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naam lief hebben en vijand zult je haten. Maar ik zeg u, heb uw vijand lief en bid voor wie u vervolgt. We kunnen dan ook verder lezen dat God de zon laat opgaan voor wie niet slecht blijft volharden. Ook voor hem. Laat hij het regenen. We worden door Jezus aangespoord om zoals God volmaakt te zijn in de liefde, zodat hij ons kan aannemen als zijn kinderen. Want dan lezen we in hoofdstuk 5, vers 45 tot 48. Opdat gij kinderen mocht zijn van uw Vader die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Er staat ook dat we elkaar moeten vergeven zoals God ons vergeven heeft. Als we in Colossenzen hoofdstuk 3 vers 13 lezen, verdraagt elkander en vergeet elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook jij even zo. En we weten, als we in Matthäus hoofdstuk 6, vers 12, ik zal die gaan lezen. Jezus vraagt aan God, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Wij vragen aan God om vergeving, zodat hij ons vergeeft, zodat anderen vergeving ontvangen van ons, als zij daarom vragen, zodat er wel bij ingevuld kunnen worden. Nu, ik laat het wel meer over aan jullie om daar zelf over te oordelen. Maar dat is wel hoe ik welke implicatie dat daar vanuit kan gaan. In Matthäus 6, versen 14 en 15 staat dan ook: want indien jij de mensen hun overtredingen vergeet, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien jij de mensen niet vergeet, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dus ja, laat me dan nog eens lezen. Indien jij de mensen hun overtredingen vergeet, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Als er staat, wanneer wij om vergeving vragen aan God, dan kunnen wij dan ook verwachten dat hij ons zal vergeven. En op dezelfde manier zou jij anderen moeten vergeven. Dat is wat hier staat. Als wij anderen niet vergeven, dan zal God ons ook niet vergeven. De context spreekt over het kwijtschelden van een schuld, nadat men berouw heeft getoond. Als we dan in Matthäus 18, vers 21-35 zouden lezen. En dat staat eigenlijk ook op het blad, maar misschien is het goed als we dat hele stukje even lezen. Want daar, ja, daar is wat geknipt en geplakt, of daar is wat geknipt. Toen kwam Petrus bij hem en zei: Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij gezondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei dat tot hem, ik zei, niet tot 7 maal toe, maar tot 7 maal 7 maal. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niet bij macht was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, omdat er betaald zou kon worden. De slaaf wierp zich neder als smeekeling en zei: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem En hij liet hem vrij en schoot hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een zijn medeslaven aan, die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zeide: betaal wat je schuldig bent. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neder en bad hem dringend, zeggende: heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem te gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Maar nu de medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen naar hun heer al wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zei tot hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, daar zij het mij dringend had gevraagd. Had ook jij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? We zien hier dat de medeslaaf, zoals de heer, beide hadden gevraagd om die schuld kwijt te schelden, of beide tot God waren gekomen om genade te vragen. Beide bij hun heer waren gekomen om genade te vragen. En dit is dan de context waarin er gesproken wordt over dat wij tot 7 maal moeten vergeven. Dus iemand die slecht behandeld heeft en zich daarvoor niet wil verontschuldigen, dan is hij jou iets schuldig. Door hem het kwade niet toe te rekenen, wordt de kwijt weggescholden. Als je hem het kwade niet toerekent, wordt het dan zeggen dat je dan ook zijn schuld hebt kwijtgescholden. Dat is iets waar we verder over zullen nadenken. Volgende puntje. Zowel uw naaste als uw vijand liefhebben betekent niet wraakzuchtig en haatdragend zijn. We lezen in Leviticus 19, vers 17 en 18, wat over het blad gaat. Je zult je broeder in uw hart niet haten. Openlijk zult zij je volksgenoot terechtwijzen. En niet terwille van hem zonde op je laten. Je zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van je volk. Of je naaste liefhebben als jezelf. Ik ben de Heer. Zoals we al hadden gelezen. Daaraan ziet je wat het betekent om elkaar lief te hebben. En we zullen nog teksten zien wat het betekent om je vijand lief te hebben. Paulus zegt dat de vijandigheid moet worden bestreden door het goede te doen, door de vijand te zegenen en zo vuur de kool op zijn hoofd te stapelen. Als we misschien niet meteen zullen begrijpen wat het betekent om vurige kool op het hoofd te stapelen, dan zouden we in de psalmen kunnen lezen wat het betekent, maar kort gezegd, het betekent dat je daardoor, dus door je barmhartig op te stellen, door het goede voor je vijand te doen, dat je je vijand een gewetensprobleem doet krijgen. Je herinnert hem eraan dat hij gezondigd heeft. Als je de vijandigheid probeert te bestrijden door een vijandig terug te doen, dan heeft de duivel je in zijn macht. En dan stukje in Romeinen, hoofdstuk 12, zegt al deze dingen. Hoofdstuk 12, vers 14 tot 21. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. In vers 17 juist verder, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Breek u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toren, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Elkaar liefhebben, dus ook uw vijand liefhebben, betekent elkaar geen kwaad doen. In Romeinen 13 lezen we, vers 7 tot 10. vanaf vers 8 beginnen we. Deed niemand iets schuldigs dan elkander lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, je zult niet echt breken, je zult niet doodslaan, je zult niet stelen, je zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, of samengevat in dit woord, je zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling der wet. En? De liefde wordt niet verbitterd, zij rekent het kwaad niet toe. Zij bedekt alles, hoopt alles en verdraagt alles. Staat in 1 Korinthe hoofdstuk 13, 4, 7. De liefde is langmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwaad niet toe. In vers 7, en dan verder, alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Maar, er staat ook, dat de liefde niet tevreden is over de ongerechtigheid. In 1 Korinthe 13, vers 6, zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blij met de waarheid. Als iemand u dan gekwetst heeft en daarvoor geen berouw toont, is dat dan gerechtigheid? Moet je dat vergeten? Was het kruisigen van Jezus gerechtigheid? Natuurlijk niet, zullen we zeggen. Laten we dan ook lezen in Handelingen 3, vers 13 tot 15. De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die jij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordelen dat men hem moest loslaten. Doch jij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeert dat u een man, die een moordenaar was, geschonken zal worden. En de leidsman, zijn leven hebt gij gedood, maar God heeft hem opgewekt uit de doden waarvan wij getuigen zijn. Dat waren wel schreeuwde dingen wat zij hadden gedaan. Ze waren zo vals geweest om zelfs een moordenaar vrij te spreken in plaats van Jezus, waar dat zij eigenlijk geen beschuldigingen tegen u aan kunnen brengen. Zo onrechtvaardig was hun oordeel. Daar waren zij toch wel schuldig aan. God had hem nog niet vergeven. Maar want Petrus zei over degenen die in onkunde gehandeld hadden, en als we dat dan in de context zouden lezen, maar ik lees alleen hoofdstuk 19 van Handelingen 3. We zouden dat misschien wel helemaal kunnen lezen. Handelingen 3, vers 17 tot 22. En nu, broeders, ik weet dat jij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw overste. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren de boodschap had, dat zijn Christus moest lijden. Kom dan tot de berouw en bekering, omdat uw zonden uitgedeligd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Als we dan vers 22 zouden lezen in de context, dus ik kan eigenlijk ook verder lezen, en hij de Christus die voor in vers 20, en hij de Christus die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende, hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. En Mozes heeft toch eerst gezegd over hem: de Heere God zal u een profeet doen opstaan, uw broeders, gelijk mij, en naar hem zult zij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die naar deze profeet niet luistert, niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. Toen zij Jezus gekruisigd hadden, hadden zij het oké gehoor gegeven aan Jezus. Dus dit was ook een zonde. Dit was ook een zonde waarvan zij vergeven moesten. Zodan ook bedenken, in Lucas 15, vers 7, lezen we toch ook van wanneer iemand tot inkeer is gekomen en verzoend is geworden met God, dan is er ook vreugde in de hemel. En als we dan terugdenken aan de liefde is blij met gerechtigheid, of is niet blij met ongerechtigheid, daarom is er ook vreugde wanneer er verzoening, sprake van verzoening is. Maar op dit moment kon er nog geen verzoening zijn. Toen Jezus aan het kruis riep, Vader, vergeef het hem. Wat bedoelde hij dan toen hij dat zei? In Lucas 23, vers 34. Jezus zei, Vader, vergeef het hem. Want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. In Handelingen 7, vers 30, lezen we ook hoe dat Stefanus wordt terechtgesteld door de Joden. En voordat op het moment dat dit gebeurde, zegt hij in vers 60, en op de knieën vallende riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Als hij zegt, ze weten niet wat ze doen, dan zegt hij niet dat ze maar onbewust zondigden. Jezus zei niet alleen dat ze blind waren, maar ook dat zij zondigen door hun ogen en hun ogen niet te openen. Als we lezen in Johannes 9, vers 39 en 41, daar lezen we dat Jezus zegt, ja, jullie zijn blind. Wat betekent dat dan dat ze onschuldig waren? Natuurlijk niet. Want ze openden hun ogen niet. Ze openden hun ogen niet. In vers 39 van Johannes 9. En Jezus zei, tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de fariseeën die bij hem waren. En ze zeiden, zijn wij soms ook blind? Jezus zeide tot hen, indien jij blind waart, zou jij geen zonde hebben. Maar nu zegt jij, wij zien, en daarom blijft u zonde. En bedenk, wanneer ik zeg, zij waren blind, dat Jezus zegt dat zij blind waren, dat je dat niet moet baseren op die laatste vers, maar op die eerste vers, de 39, wanneer hij zegt, om ervoor te zorgen dat wie zien, blind worden. Als Stefanus zegt, Vader, reken hun deze zonde niet toe. Vraagt hij dan aan God dat hij hun deze zonde op dat moment zou kwijtschelden? Terwijl hij aan het stenigen? Dat is eigenlijk ook, daar moet je over nadenken, want is dat wel, zou dat wel kunnen? Als het kan, dan moet het ook aan te tonen zijn in de schrift natuurlijk, maar moet je kijken naar wat het beste past binnen de schrift. Om zoiets te gaan interpreteren. Als er staat, Vader, vergeef het hun. Wanneer Jezus dit zegt, lezen we dan dat Jezus hun zonde vergeeft? We zouden misschien gemakkelijk denken, Jezus zegt dat ik vergeef jullie, maar is dat zo? We zouden dan consequent moeten zijn en moeten zeggen, Jezus met deze woorden zei, uw zonden zijn niet vergeven. Maar als we naar alle voorbeelden kijken, waarom dat, niet alle voorbeelden die hier staan op het blad, maar als we die voorbeelden zouden nagaan, dan zie je wel dat het gaat over mensen die tot inkeer komen. Mensen die tot Jezus komen. Mensen die bij hem komen om vrede te vinden voor hun zielen. Rust voor hun zielen. Maar dat deden dus de mensen niet aan het kruis. die hem aan het kruis hebben genageld. Indien hij hun zonde, of ja, je moet even zo hier even iets lezen, ik ben al vergeten. In tegenstelling tot Stefanus had Jezus de macht van de Vader gekregen om zonde te vergeven. Dat is ook iets om over na te denken. We lezen dat duidelijk. Jezus heeft de macht om zonde te vergeven. Indien hij hun zonde aan het kruis vergeven heeft, waarom zou hij dan nog aan de Vader moeten vragen om hun zonde te vergeven? Dan kon hij toch gewoon zeggen, ik vergeef u de zonde. Maar hij vraagt, Vader vergeef het hem. Dus zou het dan kunnen dat hij bedoelt, Vader vergeef het hem op het juiste moment, wanneer het moment is aangeboden, dat ze tot inkeer zijn gekomen? In 1 Petrus 3, vers 23... Het zou 22 kunnen zijn, want het is geen 23. Oh, dan heb ik het verkeerd op geschreven, denk ik. 2 misschien. Een momentje, hè. 2 tot 23. Ah ja, dat is hoofdstuk 2 ter 23. En dat staat... Jezus, als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet breidde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als we zien wat je ingestelde Jezus aan het kruis had, wat wij dan ook moeten hebben ten opzichte van elkaar, dat wij onze vijanden lief hebben. Is het dan niet dat wij zoals hem, in vers 23, dat we dan ook niet zouden terugstellen, dat we niet zouden dreigen voor de zonde die ons wordt aangedaan? Zou dat niet lief hebben betekenen, maar betekent dat dan ook meteen dat je de zonde hebt kwijtgescholden? Dat is dus eigenlijk een vraag. We zouden een voorbeeld kunnen nemen. Stel, iemand heeft je slecht behandeld. Hoe wil God dat hij hiermee omgaat? Nu, dus mijn gedachte daarover, natuurlijk zou dat wel eens kunnen verschillen voor iemand anders, maar het zal toch wel over de grote lijn overeenkomen. Je raakt, ik mag niet verbitterd raken, maar je geeft over aan God. Je vraagt God tegenover de persoon die je slecht behandelt, hoewel heeft hij geen verhaal voor die zonde. Je zegt, dat wat hij gedaan heeft, niet rechtvaardig is. Je legt ook uit waarom. Door maar de zonde te vergeten en er niet over te spreken, zou je er niet alles aan doen om hem uit de duisternis te halen. Ik denk dan ook, wanneer dat we spreken, als we spreken over vergeving, dat we dan ook de zonde niet meer gedenken. En dat is eigenlijk ook het punt waar ik naartoe wil gaan. Als die persoon die je dan slecht heeft behandeld, de waarheid niet meteen erkent. Dan kan het misschien wel zijn dat hij later de waarheid zal erkennen. Dus dan geef je hem de tijd om, dan probeer je hem het dan nog eens duidelijk te maken. Misschien komt hij tot inkeer en misschien ook niet. Maar zolang hij niet tot inkeer is gekomen, kan er geen sprake zijn van je vergeving. Maar wel van verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. En als hij tot inkeer komt en berouw toont door te zeggen dat het hem spijt, dan zeg je toch ook, vergeef u. En als je zou zeggen, ik heb het u al lang vergeven, dan bedoel je daar niet mee dat het ook al lang in orde is. Maar, je zegt daarmee, ik heb u nooit gehaat voor wat je toen deed, maar was er wel ongelukkig over. Daarom des te beter dat je nu met mij het restje bent. kwam, totdat hij gehoord toonde, was er een trekje gezet. Echte vergeving daarentegen staat dingen recht verzoend. En je moet dan ook de vraag stellen, wanneer iemand je iets heeft aangedaan en er is geen berouw, ook al vraag je, maak je dat duidelijk aan die persoon hoe verkeerd het is. Dan kan je niet zeggen van, ik ben verzoend met die persoon, dat kan je niet zeggen, want daar is een brug. Wanneer er verzoening is, dan kan er ook geen brug zijn. Dan kan er ook niet, dan moet het opgelost zijn. En in Matthäus hoofdstuk 5, vers 23 tot 24, kunnen we ook lezen, wanneer gij dan uw gaven brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gaven daar voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gaven. En dat is toch een voorbeeld om te laten zien van, ook al zou iets zijn dat je weet van uw broeder, er is een scheiding tussen jullie twee, er is iets niet goed tussen jullie beiden, er moet iets goed gemaakt worden, er moet iets rechtgezet worden, dat het dan niet voldoende is om dan gewoon te zeggen, of dat je dan niet kunt zeggen, het is al verzoend, het is al vergeven. Maar hier zegt God van, ga naar hem toe en verzoen met hem. Dat is wel iets heel anders. Conclusie, ofwel misschien ook nog Marcus hoofdstuk 11, vers 25. Ik geloof dat dat hetzelfde zegt, maar ik ben niet helemaal zeker dat ik... Marcus 11, vers 23. Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze... Nee, dat kan niet. Ik denk... Ah ja, dat is 25, denk ik. Wanneer je staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemel u vergeven, uw overtredingen vergeven. Indien gij echter niet vergeet, zal ook uw Vader niet, die in de hemel is, uw overtredingen niet vergeven. Wil dat zeggen dat als jij staat te bidden en er is iemand die u iets heeft aangedaan en er is geen berouw en er is niks rechtgezet, dat je dan nog kunt bidden en zeggen van God, dat hier sprake is van, dat je hem eerst moet vergeven. Of spreek het hier over wanneer een broeder al naar u is toegekomen om berouw te tonen. Dat is ook iets wat we voorzichtig in moeten zijn. We moeten niet zomaar iets aannemen, we moeten toch naar alles kijken. En daarom denk ik dat het ook goed is om die twee teksten vooral in gedachten te houden. Die eerste tekst, eigenlijk drie teksten, maar die eerste tekst in Lucas 17, waar dat staat dat Jezus zegt, indien hij berouw heeft, vergeven kan. En ook, en ik heb dat onderstreept op het blad, een woordje in, op het eerste blad is dat ook, Matthäus 18, vers 21, daar staat waar dat Jezus eigenlijk een gelijkenis geeft over hoe dat de vergeving gebeurt. Hoe dat jij moet vergeven, zoals dat God u vergeeft, waar staat wanneer jij daarom vraagt. De conclusie. Ik laat de conclusie aan u over, maar dit is mijn conclusie. Men kan barmhartig zijn door vergeving te schenken. Maar ook door vergevingsgezind te zijn of klaar te staan om te vergeven. Want bereid zijn om te vergeven houdt in dat je de ander lief hebt door de zonde niet toe te rekenen en hem te wijzen op de zonde. Vergeven houdt in dat je met de ander verzoent en zijn zonde niet meer gedenkt. Enerzijds dus de vergevingsgezindheid is dat je de ander lief hebt door de zonde niet toe te rekenen, maar tegelijkertijd wel hem aan de zonde te doen denken. Anderzijds is vergeven zich met bewerkt verzoening, zodat je de zonde ook niet meer moet gedenken. Zoals God lief heeft, moeten ook wij alle lief, mensen lief hebben, dus ook diegenen die nooit berouw zullen tonen. Zoals men met God verzoend kan worden door berouw te tonen, kunnen wij ook met elkaar verzoend worden door berouw te tonen.
Laten we nog een paar liedjes doen.